Maar dit nieuwe seizoen, het seizoen 2023-2024... zul je merken dat er een wissel genomen is in mijn eigen geloofsbeleving. Wat ga je daarvan merken? Nou, ik zal één heel eenvoudig voorbeeld geven. Ik werd vanmorgen wakker om 5 uur. Jullie weten, om 5 uur op zondag sta ik op. En ik vroeg in gebed, wat kan ik nou doen om ze weer mee te laten doen? Antwoord was niets. Niets, letterlijk antwoord. En ik schrok daar een beetje van, maar ik ben inmiddels wat gewend geraakt aan de gedachte dat er iets liefdevols achter zit. Nou, verder denkend en overwegend en mediterend kwam ik erachter dat meedoen betekent dat ik iets heb wat jullie kunnen mee oppakken. Maar dat is niet de gemeente van Jezus Christus. Er is niet iets wat ik of de kerkenraad of kan doen en dan tegen jullie zeggen, jullie moeten dat mee oppakken. Want dan gaat iedereen zo zitten met zijn armen over elkaar. En dan zegt hij bij zich, nou laat maar zien dan waaraan ik mee moet doen. Kind, tiener, tachtiger. Maar dat gaat niet werken. Als je zo gaat zitten, gaat het niet werken. Waarom deze inleiding? Omdat je in de preek van vandaag dat al gaat merken. De preek van vandaag is over geliefden. En ik weet nu al dat die preek gaat betekenen dat jij uitgedaagd wordt om iets toe te laten. Om iets in je op te nemen. Om iets te absorberen. En daar ook iets mee te doen. Vraag voor de stilte die we gaan aannemen is, stel je in de stilte eens voor dat iemand vandaag op je afkomt, jong, oud, wat je geschiedenis ook is, en aan je vraagt, mag ik jou tot in het diepst van je bestaan aanraken? Zonder dat je weet wat de gevolgen zijn. Zonder dat je weet wat de gevolgen zijn. Mijn vraag aan jou is, als je in stilte je concentreert op de ontmoeting met God, misschien kun je dat eens de revue laten passeren, in gebed of gewoon in je gedachten, dat maakt me niet uit. Kan ik mij zo instellen hier en nu, dat als iemand vandaag op mij afkomt en vraagt, mag ik je tot in het diepst van je bestaan aanraken, dat ik dan ja of nee zeg?
1 Johannes 4. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt. Want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De geest van God herkent u hieraan. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen. Nu al is hij in de wereld. U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen. Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. Wij komen uit God voort. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt, luistert niet naar ons. Hieraan kunnen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien, waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben.
Bij de preek verschijnen af en toe wat teksten. Dat is de overgang naar het volgende stukje. Eerste tekst is maar één woord. En dat is het woord geliefden. Niet meer, niet minder. Geliefden. Maar even bij stilstaan. Ik vraag niet aan je dat je ook je hand opsteekt of antwoord geeft. Je mag rustig in je eigen schulpje blijven zitten. Maar kijk even om je heen en beantwoord voor jezelf de vraag: weet ik mij door alle aanwezigen hier geliefd? Kijk even om je heen. Of gaat het hier net zoals vorige week dat niemand zijn hoofd durfde draaien? Dat vond ik heel typisch. Ja, precies. Ja. Ja, een verstandelijke oplossing. Ouderling van dienst. Ja, ja, dus ik vraag dus niet of je antwoord in het openbaar geeft. Ik vraag het antwoord voor jezelf. Weet jij je door alle mensen hier om je heen geliefd? Even zinken. Er komt of een ja of een nee naar boven. Draai ik hem uiteraard om. Draai ik hem uiteraard om. Misschien zitten jullie thuis wel te kijken met de gedachte, kijk, dit is nou precies de reden waarom ik niet op zondag naar de kerk ga, maar op dinsdag de preek volg. Ja, dat kan. Dat kan. Let maar eens op de kijkcijfers door de week heen. Dat is leuk, ja. Maar dan draai ik hem ook om. Kijk nog eens om je heen. Maar dan eigenlijk ook een beetje nog verder dan dit, want het is natuurlijk een beetje flauw om dat alleen voor deze gemeenschap op zondagmorgen. Maar kijk ook om je heen in je eigen leven. Kijk naar familie, vrienden, collega's. Nou ja, vul het maar in. Heb ik al die mensen lief? Zijn zij mijn geliefden? Even erover nadenken. Even proeven. Plopt er al eentje op waarvan je zegt, nou nee, die niet? Kan, niet antwoorden. Hou het voor jezelf. Hou het voor jezelf. Ik zal een heel praktisch voorbeeld geven. Waarom ik helemaal niet zeker ben dat je, hoe je deze vragen beantwoordt. We hebben net gelezen, en Pieter ging ons daarin voor, dat liefde vrees uitbandt. Daar komen we straks in de preek nog op terug. Maar ik heb bij mezelf gemerkt dat ik niet meer zo bang ben. Waarom? Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Stel je voor, hè, er is in elke gemeente waar ik heb gewerkt, maar ook bij Defensie en ik heb ook in de forensische psychiatrie, dus in de gevangenis gewerkt, overal, op school, lesgegeven, pastoraat gedaan, waar dan ook. Er waren altijd mensen die mij duidelijk maakten dat ze me niet konden zetten. Ja? Dus mensen die, nou, met jou doe ik geen zaken. Zelfs iemand die een keer zei, met jou wil ik nooit meer in een kerkenraad. Dat soort dingen. Ik kan me toch herinneren dat ik tegen die broeder zei, ik hou ook van jou. En dat was niet omdat ik hem een hak wilde zetten, maar omdat ik dat van mezelf, ik zou bijna zeggen, weet. En dat is een van de crises geweest in mijn tijd hier in Almere. Ik snapte niet, gewoon voor mezelf niet, hoe het nou toch kon dat ook bijvoorbeeld in religieuze conflicten, en dan moet je, nou, niet zozeer hier in de gemeente, want nou, dat is allemaal wel oké, zeg ik, denk ik dan. Maar denk aan kerkelijke conflicten, denk aan klasses. Dat ik nooit echt bang was om van iemand met wie ik het grondig oneens was, om daar toch oprecht van te houden. En onder vier ogen mee te praten van hart tot hart. Zo heb ik bijvoorbeeld mensen die op een vergadering een standpunt innamen waar wij hier de kriebels van zouden krijgen, onder vier ogen opgezocht van waarom doe jij dit? En ik heb geluisterd naar zijn, of vaak zijn, heel af en toe haar hart, meestal zijn hart als het om kerkelijke vergaderingen gaat. En ik kwam een hele oprechte gelovige tegen met wie ik samen kon bidden. Maar op de volgende klassesvergadering, wam, daar hadden we weer ruzie. Nou, ruzie, daar stonden we weer pal tegenover elkaar. Ik heb zelfs een keer aan eentje gevraagd, durf jij te aanvaarden dat ik van je hou? Geloof jij dat? Geloof jij dat ik van je hou? Dat antwoord kwam eerst, ja, dat was het antwoord. Ja, dus alsof er in die liefde aanvaarden iets zit waar je vooruit moet kijken. Hij zegt natuurlijk dat hij van me houdt, zodat hij precies mij kan laten doen wat hij wil. Dat soort dingen. Geliefden. Dat is de inleiding. De apostel spreekt ons allemaal aan met geliefden. En we zullen zien dat je dat ook allemaal bent. En dat is het einde van de inleiding. De vraag namelijk, ben je dat met hem eens? Als jij wordt aangesproken als geliefde, bijvoorbeeld door de apostel of door de voorganger van deze morgen of door iemand in de gemeente, laat je dat dan toe? Oh, dus jij houdt van mij. Want je bent geen geliefde omdat je iets heel goed doet. Van, joh, wat heb jij mooi net het welkom gedaan, daarom hou ik van je. Dat is onzin, dat zal in de preek nog blijken. Nee, je bent geliefde omdat er iemand van je houdt. Goed. Dat is de inleiding. Daar begint de apostel en hij zegt, onderzoek alle geesten of ze uit God zijn. En daar ga ik je in verder leiden. Want de tweede dia, daar staat ja, geliefden, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Die blijft even in beeld staan. Er zit in de eerste plaats een tekstfout in. Dat kunnen, nou, mensen die Grieks kennen, die kunnen dat weten. Er staat namelijk, geliefden, hè, aangezien God ons zo heeft lief gehad. Bij als, dan moet je altijd, hè, christelijk gereformeerd, Nederlands gereformeerd hebben er wat minder last van. Misschien dat ik daarom ook wel Nederlands gereformeerd ben geworden. In de christelijk gereformeerde kerk leerden wij in de opleiding, je weet niet zeker of de uitverkiezing en de liefde van God ook voor jou is. Sterker nog, in de traditie van de christelijke gereformeerde kerken zijn er hele schema's ontwikkeld aan de hand waarvan je kunt, zijn nooit gebruikt, maar aan de hand waarvan je kunt vaststellen of God van jou houdt. Nou, je snapt al dat als je die kant op gaat, kom je helemaal verkeerd uit. Maar was de mening, en daarom is het ook zo vertaald, omdat deze vertaling ook uit die achtergrond komt, als God ons zo heeft lief gehad, maar dat is niet de voorwaarde. Aangezien is een veel betere vertaling. aangezien God ons zo heeft lief gehad. En dan ga ik je zo meteen laten zien waarom ik dat zo zeker weet. Dat God van jou houdt. Dat hij jou lief heeft. Dat ga ik je zo meteen laten zien. Dat weet ik absoluut zeker. Geen spel tussen te krijgen. Maar aangezien God ons zo heeft lief gehad. En dan krijg je bij ons het woord moeten. Nou, je weet van mij dat ik een beetje een hekel heb aan het woord moeten. Maar hij staat hier wel. Hij staat hier wel. Dus dat wil zeggen dat die tekst tegen mij zegt. Zeg, Van Dolderen, er ligt wel een opdracht. En het is niet gezegd dat jij dat ook altijd doet. Want je moet het doen. Met andere woorden, jullie kunnen nu als gemeenteleden zeggen... Ah, dat is al het einde oefening van je inleiding. Want je vroeg ons of wij ons geliefden voelden en jij had iedereen lief en dergelijke. Waarom krijg je dan nu de opdracht dat het moet? Zelfs als je vers 20 erbij pakt, krijg je precies dezelfde twijfel. En bovendien in vers 1 dat we alle geesten moeten onderzoeken. Dus zo zeker is dat niet met die liefde van jou, Peter. Snap je? Maar deze tekst zegt... aangezien God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. En het aparte is dat je hieraan kunt weten dat God jou niet lief heeft om iets in jou. Waarom niet? Omdat de apostel ons aanspreekt allemaal als geliefden. Misschien zit je volstrekt ongelovig in de kerk. Misschien heb je niets meer met God, niets meer met Jezus, niets meer met de kerk, noem het verder maar op. Misschien zit je zo in de kerk. Dan nog zegt de apostel dat je een geliefde bent. Want zo spreekt hij je aan. Maar dat wil dus ook zeggen dat het niet uitmaakt of je een baard hebt of niet. Of je kale kop hebt of niet. Dat maakt niet uit. Want er werd niet bij gezegd, even voor alle kalenden onder ons, jullie zijn geliefd. Staat er niet. Staat er niet. Of alle krullenbollen onder ons, jullie... je wilde meteen genoemd worden. Oké, nou dat is goed. Ja. Het staat er niet. Er staat geen enkele voorwaarde bij het woord geliefde. Dat wil zeggen dat degene die lief heeft... iedereen aankijkt en zegt, jij bent een geliefde. Ik hou van jou. Kun je die volgen? Dus met andere woorden, als jij een ander aankijkt hier, dan kijk jij een geliefde aan. Niet dat jij dat op dit moment doet, want anders kreeg je niet de opdracht, dan moet je ook de naaste lief hebben. Nee, daar zit blijkbaar iets tussen. En wij zeggen dan, ja, we moeten de geesten beproeven en dergelijke, maar daar gaan we ook heel vaak de mist in. Maar kijk die ander aan, hij is een geliefde. Hoe weet ik dat? Hoe weet ik dat? Want dat is natuurlijk wel een hele aparte. Dat weet ik, en dat zegt Johannes, door Jezus Christus. En ik ga je dat uitleggen, want het lijkt net een soort van stap die we altijd nemen van, ja, Jezus is groot en Jezus dit en Jezus dat. Ik ga het je uitleggen waarom Johannes dit zegt. Gaan we naar de volgende tekst, naar de volgende dia. En die komt helemaal niet uit onze schriftlezing, maar die komt uit het evangelie. Ik kan hem daar niet lezen. Oh, ik heb hem hier voor me. Wacht even. Die komt uit Lucas. Lucas 3. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. Let op, en er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Dit is hetzelfde woord. Het woordje geliefde. Precies hetzelfde. Wij worden vanmorgen aangesproken door het woord waarmee Jezus werd aangesproken. Wie deed dat? Dat deed God. Dat deed God. Dus God spreekt jou aan met geliefde. Daar kan ik niks aan doen. Ik kan niet aan je vragen om mee te gaan doen. Ik kan niet aan je vragen om dat te geloven. Hoewel ik dat geweldig zou vinden als je het wel zou geloven. Maar daar komen we zo meteen op terug. Ik kan daar niets aan doen. Het is God die tegen jou of bij jou het woord geliefde noemt. Wat heb ik nou aangetoond? Het is het woord wat hij gebruikt voor Jezus. Het is het woord wat hij gebruikt zonder aanzien des persoons. Dus zou Adolf Hitler hier in ons midden zitten, zou hij aangesproken worden met geliefde. Kun je niets aan veranderen. Take it or leave it. Terwijl wij zoiets hebben, ja, maar dat kan toch helemaal niet. Je kunt toch niet van zo iemand. Dat is de clue van het verhaal. God is liefde. God heeft niet alleen lief. Hij zegt tegen Jezus, jij bent mijn geliefde. Met andere woorden, daar kun je niets aan doen. Dat ben jij. Snap je dat voor jezelf ook? Dat ik hier sta en dat ik van mijzelf moet zeggen, ik ben een geliefde. Als jij hier naast mij komt staan, moet je dat van jezelf zeggen. Het is niet te ontkennen. Even voor de zekerheid, wie snapt dit nou niet? Gooi je hand opsteken, leg ik het nog een keer uit. Want dit is namelijk zo essentieel. Wie je ook bent, ook thuis, maakt helemaal niet uit dat je daar zit of hier zit, wel kunt, niet kunt, maakt me niet uit. God spreekt jou aan met geliefde.
Deze brief heeft wel een adres.
Ja.
Dus hoe kun je dat vertalen?
Ja, hele goede vraag. We zien dat het verstand alle geesten onderzoekt. Vraag is, ja, maar deze brief heeft wel een adres. Ik heb dat adres onderzocht. En dat adres is algemeen. Dus met andere woorden, al Johannes schrijven, ze hebben geprobeerd om in de brieven van Johannes bij geliefden te denken aan zijn kinderen. Johannes 3 begint met een geliefde vrouw en groet uw kinderen. Als je dat vertaalt met dat zal Sarah in Efeze wel geweest zijn en het ging om Joopje, Jopje en Joepje. Dan heb je gelijk. Dan zijn de geliefden dus mensen van wie Johannes houdt. Alleen analyse wijst uit dat de vrouw de gemeente is en alle mensen in de gemeente de geliefden. Zou je nog kunnen zeggen? Dan moet je eerst lid zijn van de gemeente voordat je. Ja, dan zie je wel, we kennen elkaar langer dan vandaag, vent. Ja. Dan zou je nog kunnen zeggen: dan moet je dus eerst lid zijn van de gemeente en dan ben je geliefde. Onjuist. Waarom? Omdat je namelijk in de gemeentekring ook heel veel verschillende mensen aantreft. En wie maakt nou dat je lid bent van een gemeente? Heb jij dat gekozen? Jij zegt dat, maar ik meen het heel serieus. Heb jij gekozen dat jij hier lid bent van deze gemeente, van Jezus Christus, dat jij een geliefde van God bent?
Nee, alleen het administratieve deel.
Het administratieve deel, oké. Okay. Maar je kunt me dus volgen in de gedachte, als ik nadenk over waarom ik een geliefde ben, dan moet ik echt naar God kijken. Nou, dat geldt voor alle mensen. Dus het enige waarin je inderdaad een wissel zou kunnen trekken, is dat als je 3 Johannes erbij pakt, dat je een analyse maakt, hij schrijft aan zijn gezin. Maar dan weerspreekt dat alle andere woorden in het Johannes-evangelie en beide andere brieven. Snap je? Dus een hele terechte vraag. Ik heb hem ook onderzocht. Mijn conclusie is nee, het is een algemene aanspraak van iedereen die brief leest. Ik denk, ik krijg nog een kritische vraag. Want ik zei namelijk iedereen die brief leest. Ja, maar er is ook een commentator die zegt, en dus iemand die brief niet leest is geen geliefde. Mijn conclusie is nee, iemand die brief niet leest weet het niet. Snap je? Nou, dat is een keus. Dat is een keus. Hier zie je overigens, maar dat is even heel. Dank je wel voor je inbreng trouwens. Maar hier zie je wat ik bedoel van, ik vraag niet om mee te doen. Dat gaat niet werken. Dan heb ik een plan en dan moet jij aan meedoen. Ik vraag om uit jezelf de dingen naar voren te brengen. Maar dat komt zo meteen verder terug. Dit van Jezus snap je. En er staat nog één ding bij deze dia. Moet ik nog één ding bij zeggen. Jezus laat liefde zien. Hoe doet hij dat? Doordat hij ongeacht voor wie dan ook zijn leven geeft. Dat laat ik nu even liggen. Daar kunnen we vanmiddag verder op doorgaan. Maar de apostel hecht daar wel belang aan. Want hij zegt, ieder die belijdt dat Jezus in het vlees gekomen is, die spreekt uit God. Moet ik even uitleggen. Want onze goede God heeft al eeuwenlang ditzelfde evangelie aan de wereld verkondigd. Door de profeten, door de koningen, door de geschiedenis van Israël, enzovoort, enzovoort. Maar de mensen snapten het niet. En misschien kun je dat meemaken. Dat je niet snapt dat jij een geliefde bent en dat dat de essentie van geloof is. Uiteindelijk zei God, ik zal het je laten zien. Ja, op leergroepen zeg ik altijd, of heel vaak, van Jezus Christus is het stripverhaal bij de Bijbel. Wat is een stripverhaal? Een stripverhaal laat je zien wat er wordt bedoeld. Dus, in het leven van Jezus laat God zien wat hij bedoelt. Dat betekent dus dat wij moeten zeggen, in Jezus Christus is God zelf bij ons gekomen. Heeft mijn verdriet, heeft mijn vreugde, heeft mijn ziekte, heeft mijn dood zelfs gedragen. Waarom moeten wij dat belijden? Omdat we anders geen benul van liefde hebben. Ik zal 2 voorbeelden noemen. Het ene is uit kerkelijke kring, het andere niet. Uit kerkelijke kring, jaren geleden, was er iemand uit de gemeente. Niet hier, ja, hier is het ook wel gebeurd, maar ik denk even aan een veel eerdere periode uit mijn tweede gemeente, uit Gouda. Iemand koos voor euthanasie. Nou, je gaat mee, tenminste, ik als pastor ging mee met die persoon. Ik ben ook bij, zeg maar, de uiteindelijke injectie geweest in het midden van de familie en noem het verder maar op. Dat kwam ter oren aan collega's in de directe omgeving. Ik noem geen namen, maakt niemand verdacht. Maar in die kring zaten we koffie te drinken. En een van die broeders, met instemming van in ieder geval 3 anderen, die zeiden, ik zou nooit met zo iemand meegaan. Dus die hadden gelezen, of gehoord, dat weet ik niet helemaal zeker, dat dat in Gouda was gebeurd. We maakten er ook geen geheim van. En nou, ik was meegegaan. Toen vroeg ik, maar waarom niet? Omdat je dan net doet alsof de kerk het ermee eens is. Ik zeg, pardon? Jezus, die ging met jou en voor jou de dood in. Die ging nog een stap verder dan ik ging. Wil je dan zeggen dat hij het in alles met jou eens is? Nou, dat hoop ik toch niet, want wij zijn het regelmatig oneens. Dan moet ik mij bekeren tot jouw mening. Dat hoop ik toch niet, eerlijk gezegd. Ik zeg maar, wie is Jezus Christus anders dan God in het vlees als mens gekomen om helemaal met ons mee te gaan? Nou, ze vonden dat ik een kerkelijke goedkeuring had gegeven aan euthanasie. Ze zeiden, nou, je bent helemaal niet bij die gesprekken geweest, dus hou er alsjeblieft over op. Tweede situatie. Ik heb, zoals ik al zei, in de forensische psychiatrie gewerkt als pastor. En op een gegeven ogenblik hadden wij met het pastorale team hadden we een barbecue. Forensische psychiatrie, zegt jullie dat wat? Dat zijn mensen die zijn veroordeeld voor een misdaad. Maar daarvan is gezegd van je bent niet helemaal of helemaal niet toerekeningsvatbaar. Dus je krijgt verplichte, hoe zeg je dat, therapie. Dan ga je wel achter de tralies, maar je zit in een ziekenhuis. Zoiets is het. Dat is forensische psychiatrie. Nou goed, daar hadden we pastoraal team. We hadden een barbecue georganiseerd. Einde van het pastoraal jaar, een barbecue. En ik zat midden in de tuin. Dat was een groot vierkant gebouw met eromheen weer hekken en weet ik het allemaal. In het midden hadden we de tuin en daar hadden we een barbecue georganiseerd. Gemeenteleden erbij en noem het verder maar op. Oké. Zit ik tegen een muurtje met iemand die een als vak huurmoordenaar had. Dit is ook een vak, toch? Het is gewoon een vak. Ja. Ik weet nog dat hij zei, de opdrachtgever bepaalt de prijs. Ik zei, hoe zit dat dan? Hij zegt, nou, dat is heel simpel. Als iemand in een dikke BMW of een grote Mercedes of een Rolls Royce bij me komt, dan laat ik hem niet weggaan voor 2000 euro. Dat doen we niet. Zeg maar, komt iemand op de fiets met een spijkerbroek aan, nou, dan is 2000 euro ook wel genoeg. Ik zat met hem te praten. En nou, we kregen het over geweten, want er was bij hem vastgesteld dat hij geen geweten had en dergelijke. Dus daarom was hij ook in therapie en noem het verder. Maar we kwamen op zijn kinderen. En toen gebeurde er iets heel anders. Hij had twee dochters. Opeens zei hij, als ze aan mijn kinderen komen. Ik zeg, dus je hebt wel liefde. Je hebt wel compassie. Je kunt echt in tranen. Als ze aan mijn kinderen komen, dan doe ik dit en dan doe ik dat. Ik zeg, nou, eigenlijk zou je nog één stap verder moeten gaan. Want God zegt tegen jou, als je mijn zoon vermoordt, hou ik toch nog van je. Nou, die God snap ik helemaal niet. Dat verhaal kwam dus ook weer in de gemeente, dat ik met die man had zitten praten. Ook weer kritiek erop. Ik heb geantwoord met, naast wie hing Jezus aan het kruis? Ja, naast een moordenaar. Nou, ben ik beter dan Jezus? Nee. Precies. Wat zei Jezus tegen die man? Heden zul je met me in het paradijs zijn. Ja, maar die man had zich bekeerd. Ik zeg, je mag toch ook voor mij denken dat ik hoop dat deze man zal zeggen naast mij, de liefde raakt mijn hart, ik ben een geliefde van God. Snap je? Maar het feit dat je geliefde wordt genoemd, kan ik helemaal duidelijk maken, aangezien God, want hij is bij ons gekomen in Christus Jezus, heeft al ons lijden en sterven gedragen tot en met de opstanding. Hij houdt van jou. Gaan we naar de volgende dia, want we moeten wel een beetje aan de volgende dia. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat we in hem blijven en hij in ons is, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Nog een keer. Kijk om je heen. Heb jij lief? Het klinkt misschien heel gek, maar ik werk hier nu lang genoeg om te zeggen, ik hou van jullie. Ja, maar we zijn het lang niet altijd eens. Nee. Dat is best wel mijn ding geweest. En dat bedoelde ik ook van, hoe kan ik ze laten meedoen? Nee, Peter, ze moeten niet meedoen. Ze moeten niet meedoen. Ze moeten niet met jouw gekkigheden en met jouw dingen. Dat is het punt niet. Het punt is dat je lief hebt. En Johannes die zegt dan, als je lief hebt, en dat mag je van mij weten, in alle oprechtheid, ik heb je lief. Ja, maar weet je nog dat we, ja, nee. En dat deed je oprecht. Ik geloof dat jij mij ook lief hebt. Zijn wij dan zo goed? Nee, nee. De tekst is, hieraan weten wij dat we in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Je mag rustig weten, door dat ongeluk heb ik weken stilgezeten. En het laatste stukje wat in mijn denken hierover als een puzzelstukje op zijn plek viel, dat was de erkenning dat ik van mensen, van jullie en van de buren en van mijn kinderen hou. Ik kan daar niet omheen. Maar waarom durf ik dat zo vaak niet te zeggen? Omdat ik denk dat jullie dan denken dat het over mij gaat. Lieverds, het gaat niet over mij. Het gaat over de verwondering van het feit dat Gods geest in ons werkt. Dat kan ik niet sturen. Dat kan ik niet definiëren. Ik kan niet tegen je zeggen, als je echt van God houdt, ga je twee keer per zondag naar de kerk. Onzin. Echt onzin. Waar ik je toe kan uitdagen is om het werk van de geest in jouw leven te zien. Het kan dus ook zijn dat je zegt, Peter, ik hoor je praten, maar ik heb niets met de liefde. Oeh. Geloof jij dat Jezus Christus, Zoon van God, in het vlees gekomen is? Gaan we zo meteen vieren. Geloof jij dat in Christus Jezus God naar deze wereld kwam? Want dat is de uiteindelijke grens. Als je nu zegt, dat geloof ik niet, dan zegt Johannes, niet Peter van Dol, ja, ik zeg het hem na, Dat is niet uit God. Dat is een geest niet uit God. Want hoe anders kan God aan jullie vertellen dat hij van je houdt? Ja, door profeten, door tekenen. Ben je raar? Heel Israël is vergeven van de tekenen. Heel Israël ging door de Rode Zee. Heel Israël ging door de Sinaïwoestijn. Heel Israël ging door de Jordaan. Enzovoort, enzovoort. En nog steeds geloven ze niet dat God van hen houdt. Ja, tuurlijk, de een wel, de ander niet. Dat snap je. Dus daar gaat het niet om of jij het kunt snappen. De vraag is, geloof jij dat in Jezus van Nazareth, in zijn liefde, in zijn felle bewoordingen tegen andere mensen, in zijn genezingen, in zijn doodgaan, in zijn graflegging, in zijn dat hij God in menselijk vlees is. Dat God in hem laat zien wat liefde is. Ja, dat geloof ik. Als je dan nu nog zegt, als je nu nog zegt, maar met die liefde heb ik niet zoveel, dan zeg ik, oké, dan moeten we samen op pad gaan. Want je staat op hetzelfde punt als ik. Laten we dan naar elkaar gaan luisteren. Wat bedoel je dan als je zegt, ik kan met die liefde niet zoveel? Kom dan in de kring. Niet kom dan meedoen, want ik weet ook niet welke wissel dit gaat worden. Maar hier zegt Johannes dus, hieraan weten wij dat we in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En nu de klap op de vuurpijl. Vijfde dia. In de vijfde dia staat iets. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Het zit niet in jouw liefde. Het zit niet in jouw daden. Het zit niet in wat mensen van je vinden. Het zit niet in. Nee, hieraan weten we dat hij ons heeft liefgehad. Dat hij zijn zoon heeft gezonden als verzoening voor onze zonden. Ja, maar God, ik heb dat gedaan, is verzoend. Ja, maar God, ik heb dat gedaan, is verzoend. En het aparte is dat Johannes in dit hoofdstuk zegt, ieder die lief heeft, kent God. En daar gaan we vanmiddag verder. Ieder die lief heeft, kent God. Want God is liefde. We gaan dat zo meteen ook samen vieren. Dat Christus Jezus zich aan ons uitdeelt. En tegen ons zegt, jij bent mijn geliefde. Ik ga voor jou door de dood tot in de opstanding. En hij nodigt ons uit om dat ook met elkaar te delen. En met elkaar te beleiden. Vanmiddag gaan we ermee verder, maar nu gaan we eerst zingen. Uit de Hemelhoogbundel, lied 727.